Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen, omdat ik vind dat onze verhalen het verdienen om gehoord te worden. In deze aflevering zullen we luisteren naar het verhaal van Faith Bruining en ik kijk er ontzettend naar uit om deze podcast met jullie te delen. Ik kwam Faith Bruining soms tegen in het nieuws en voornamelijk omdat ik dan een beetje de politiek in de gaten hou, waar het vooral om jeugdzorg gaat en om zorg. En daarin kwam zij dan voorbij met moties die ze indiende, waarin dan vaak de jeugdzorg een thema was. En toen kwam ik haar laatst tegen op een discussieochtend in Nieuwsport en zodoende leerde ik dat Faith dus ook ervaring heeft gehad in de jeugdzorg. Dus ik dacht, dit is super interessant. En meteen gevraagd of ze een podcast wilde opnemen en dat wilde ze. En deze podcast hebben we vorige week opgenomen in de Tweede Kamer. Niet natuurlijk in de plenaire zaal daar, maar in het gebouw de Tweede Kamer. Dus dat was ook wel een leuke ervaring. Dat je dan zo door die poortjes moet en al je spullen door zo'n check moet laten gaan. En ook wel leuk om te zien hoe al die kamers dan opverdeeld zijn in de verschillende politieke partijen. En wie dan een hele verdieping krijgt en wie dan een paar kamers krijgt. Dus ja, het was een hele leuke ervaring en ik kijk er dus enorm naar uit dat jullie de ervaring van Faith gaan horen. Daarnaast hebben jullie ook een paar vragen gesteld. En ik zal in de beschrijving zetten wanneer ze die vragen beantwoordt. Voor als je daar nu al meteen naar zou willen luisteren, dan kan je het dus gemakkelijker. Daarnaast is vandaag, ik neem dit op een maandag, 28 april, is de aflevering van mijn samenwerking met Kopkof Sessions uitgekomen. Ik was onlangs de gast bij hun podcast om te praten over eigenlijk onze gedeelde ervaringen. Ik denk dat, en ik zal even trouwens eerst uitleggen wat Kopkof Sessions is. Kopkof Sessions is een podcast die zich inzet om de ervaringen te delen van jongeren die kop of kof zijn. En kop staat voor kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen van ouders met verslavingsproblematiek. En hoewel niet iedere kop of kof kind te maken heeft gehad met de jeugdzorg, hebben we dus vaak wel een gedeelde ervaring dat onze thuissituatie niet altijd even veilig is geweest. Dus daarin zijn er gewoon heel veel raakvlakken die we delen. En daar praten we dus over in de podcast. Ook superleuk, want Cheryl was er ook bij. En Cheryl heeft haar ervaring ook op jeugdzorgen verteld. Dat is aflevering 37, volgens mij was dat. Ik zal even checken. Nee, 26. Dus in aflevering 26 vertelt Cheryl haar ervaring. En het was dus ook weer leuk om haar even te zien. Ik zal de podcast van Kopkof Sessions in de beschrijving zetten. En ik raad ook zeker aan om andere afleveringen van de podcast te beluisteren. Ik hoop en denk dat je er heel veel van kan opsteken en van kan leren. Dan waren dit de updates. En dan wens ik je nog een fijne week. En is dit de ervaring van Faith. Ik zit vandaag hier met Faith Bruining van NSC, Tweede Kamerfractie. En in haar hele, hele gezellige kamer. Op, wat was het nou?
De zevende etage.
De zevende etage, ja. Dus we zitten hier ook heel hoog.
Ja, je moet even naar buiten kijken. Grijs en grauw.
Ja, dat is wel wat minder.
Ik hou er niet van. Het boeit me ook echt niet het uitzicht.
Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen, het gebouw van buiten ziet er ook heel anders uit. Ik kom hier eigenlijk, ben ik hier best wel vaak voorbij gekomen, mm-hmm. omdat ik vroeger bij het UNICEF jongerenpanel zat. Dus dan moest je hier altijd zo voorbij. En ik vroeg me altijd af wat er hier allemaal aan de hand is.
Ja, wat doen jullie? Wat gebeurt er in dit geheimzinnige gebouw?
Ja.
Ja, absoluut. Nee, dit gebouw is echt kil, koud, saai. Je verdwaalt.
Uh-huh.
Ik verdwaal nog steeds.
Ja.
Besef, ik werk hier bijna anderhalf jaar, maar goed. Dus zodra je eigenlijk, ik zeg altijd tegen iedereen, als je dit gebouw instapt, dan mm-hmm. stap je de realiteit van de politiek in.
Ja.
En de realiteit van het echte leven uit. Ja.
Zeker, zeker. Nou, ik ben heel benieuwd naar wie jij bent als persoon. Want ik kwam er dus laatst achter dat jij ook te maken hebt gehad met de jeugdzorg.
Ja.
En ook met de toeslagenaffaire zelfs. Ook. Dus dat is een dubbele,
laag.
Precies. Dus zou je eerst, voordat we daarin duiken, iets kunnen vertellen over wie je bent, wat je gelukkig maakt, je gezin, je leeftijd, als je dat wilt delen?
Ja hoor. Nou, ik ben Veet Bruining, zoals jij net natuurlijk al hebt gezegd. Ik ben 37 jaar. Ik heb twee kinderen, twee zonen van 15 en 12. Allebei erg aan het puberen. Top, geweldig. Nu weet ik waar mijn moeder het over had toen ik me misdroeg in mijn puberjaren. De politiek ingegaan omdat ik geloofde erin dat we met de mensen om wie het gaat echt dingen kunnen veranderen. Dus dat je de mensen over wie je praat, die moet je erbij betrekken. Ik studeer nog hiernaast. Ik probeer af te studeren, maar kamerlid en afstuderen, dat gaat niet helemaal samen, heb ik nu gemerkt. Ja. Ik doe de master conflicthantering, mediation en rechtspraak aan de VU. Ik ben ook niet het posterkind van school. Ik ben van VWO naar HAVO naar VMBO, van VMBO, MBO, HBO naar de universiteit gerold. Dus zo kan het ook. Mijn hobby's. Ik hou van zingen, dansen. Ik hou van boeken lezen. Boeken lezen maakt mij echt gelukkig. Ja. Kunnen vluchten in een boek. Even ontsnappen aan de realiteit. Ja, dat is mijn ding.
Wat is het boek wat je op dit moment nu leest?
Wat is het boek wat ik op dit moment nu lees? Engelse titel. How to do the work. Dus aan jezelf werken.
Ja.
Gaat over dat je, soms stappen we over dingen heen. Dat heb ik geleerd in het leven. Dat is mijn coping mechanism. Dat als er trauma's of hele heftige dingen gebeuren, dat ik daar dan overheen stap en gewoon doorga.
Ja.
En nu leer ik dat je daar af en toe mee moet zitten, daar doorheen moet gaan en het dan een plek moet geven. Want anders komt het je altijd achtervolgen.
Ja, mooi. Dus echt van die self-actualization books.
Ja, maar ook chicklits hoor. En politieke dingen. En over femicide. En over de black culture. En hoe slavery. Eigenlijk alles. Alles wat me interesseert, dat verorber ik. Ja.
Nice, mooi. Ja. Mooi. Nou, meteen inderdaad een heel mooi beeld bij jou. Dus hoe is de jeugd voor het eerst bij jou in het leven gekomen?
Oh jeetje, nou dat is... voordat ik geboren was, stond ik al onder toezicht. Want dat kon vroeger. Dus als je moeder dan... Trouwens, dat kan nu trouwens ook. Maar dat doen ze niet meer zo vaak als je moeder dan zwanger is. Mijn moeder was heel jong, ze was 17. En toen werd ik dus onder toezicht gesteld.
Alleen
voordat
je
geboren werd. Ja, omdat je...
Ja.
Tienermoeder vind ik echt zo'n lelijke term, jongen. Maar oké, je wordt jongmoeder, laten we daarop houden. En toen is de eerste... 4, 5 jaar, ja, prima gegaan. Op een gegeven moment werd ik 7, geloof ik. En toen werd ik best wel onhandelbaar. En toen, bij ons in de cultuur, is het natuurlijk best wel normaal dat je dan naar een tante of je oma gaat. Toen ging ik bij mijn oma wonen. Dat was dan een soort pleegzorgvariant. Want je bleef wel binnen de familie, maar dat moet je natuurlijk officieel regelen. Dat vond ik eigenlijk wel prima. Ik was enigst kind, kreeg alle aandacht. Ja, mijn zusje woonde bij mijn moeder. Maar ja, die kwam ook zo vaak. Dus dat was niet echt dat ik dacht van, oké... There's like een hele grote verdeling of separation gaande.
Yeah.
En op een gegeven moment, dan als je klein bent, ze komen wel langs. En dan was iemand van de pleegzorg en jeugdzorg natuurlijk, want je hebt dubbel op. Pleegzorgmedewerker voor mijn oma en iemand van jeugdzorg voor jezelf. En eigenlijk hadden we het nooit over hoe gaat het nou met je of zo. Mij werd niet echt iets gevraagd of zo. Ik huppelde gewoon altijd over.
Ja, je was erbij.
Ja, ik was gewoon bij, in the moment. Just doing my thing. En... op een gegeven moment weet ik dat we het ook, hoe ouder je wordt, hoe bewuster je van de situatie wordt. Dan dacht ik wel, oké, maar ik woon bij mijn oma, niet bij mijn moeder. En ik werd er op school mee gepest. Dus je vraagt je wel af van, hé, maar wanneer ga ik dan terug naar huis?
Yeah.
Bijvoorbeeld terug naar mijn moeder. Daar is eigenlijk nooit actief over gesproken. Het was altijd wel, ja, later als je groter bent, dan gaan we kijken. Maar nu kan het niet. Nou, later, later, later. En op een gegeven moment, toen ik 12 was, werd ik heel erg gepest. Ging naar de middelbare school en toen dacht ik dat het beter zou worden. Nou, het werd helemaal niet beter. Ook zo gek hoe dat werkt in een kinderbrein. Ja, de onlogica der dingen.
Yeah.
En toen kwam ik in een hele vervelende periode terecht dat ik weer gepest werd. En op een gegeven moment toen ging ik me zo misdragen. Dat zeiden, oké, maar nu is het goede moment om terug te gaan naar je moeder. Zo ineens.
Okay.
Like, bam, hier. En hoi, hier is kind, ze is 12. Zoek het uit. Nou, dat werkte dus al helemaal niet. Dus dat is geprobeerd, maar dat zonder enige begeleiding, zonder iets. Dus toen ging ik weer terug naar mijn oma. En op een gegeven moment werd ik 15 en daar wordt jeugdzorg echt, de bemoeienis wordt echt erg. En ondertussen hoor, vanaf 7 tot 15 heb je natuurlijk 20 verschillende medewerkers gezien. Want je wisselt continu van gezinsvoogd. Dus die continuïteit is helemaal niet. Toen werd ik 15. Nou, toen werd ik heel erg gepest en toen ging ik gewoon aandacht zoeken. I was like struggling in life. Wat iedere tiener, zeg maar, heeft, of puber. Van, like, wie ben ik? Waar hoor ik? Wat is mijn plek? Wat wil ik doen in het leven? Maar goed, dat werd heel zwaar opgevat door jeugdzorg. En op een gegeven moment werd er bedacht dat ik in aanraking zou gekomen zijn met loverboys. Dus ik was een gevaar voor mezelf en de omgeving. Mind you, ik werd gewoon gepest en ik wilde gewoon aardig gevonden worden, maar oké. Dat was de conclusie. En toen werd ik met spoed uit huis geplaatst. En toen kwam ik dus in de doggershoek terecht. Mm-hmm. En dat is een JJI, dus een justitiële jeugdinrichting, een jeugdgevangenis. Mm-hmm. Maar in die tijd werden civielrechtelijke kinderen en strafrechtelijke kinderen gewoon samen geplaatst.
Yeah.
Dus ik kwam daar terecht en dat was like a ver van je bed show. Want ik bedoel, je komt binnen en je moet 3 keer bukken. En je moet helemaal naakt en al dat soort dingen. En je deur gaat op slot. En nou, dat is echt een dynamiek waar je u tegen zegt. Mm-hmm. Ik ben altijd wel iemand, ik vind mijn plek wel. Dus door aardig te zijn, dan kom ik wel ergens. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was ik wel de lieveling van de groep. Maar het was pittig.
Yeah.
Want ja, ik bedoel, je bent thuis en je hebt een grote mond. En je doet een paar dingen die je misschien niet horen. Maar that's about it. En je gaat naar school en je moest in een groepsdynamiek met 12 meiden. Nou, mm-hmm. dat was heftig hoor.
Yeah.
Ja, dus en ook in die dynamiek, zeg maar, waren er ook groepsleiders die niet altijd het beste voor hadden met de kinderen. Dus er waren mensen die met hun hart daar werkten. Yeah. Want ik ga niet doen alsof er alleen maar rotte appels zijn in de sector. Absoluut mm-hmm. niet. Er zijn mensen die stappen echt het werk in met hun hart op de goede plek. Maar er waren ook gewoon groepsleiders die het niet goed hadden voorzien met meisjes. Yeah. En er werden ook meisjes misbruikt. Of in ieder geval, er werd misbruik gemaakt van de situatie, van de kwetsbare situatie waarin ze zaten. Of wil je een keertje extra bellen of wil je een keertje extra tv, dan moet je... Mm-hmm. Is bij mij gelukkig nooit gebeurd, want ik heb echt een hele grote mond. Dat ging gewoon niet werken. Maar ik weet ook nog wel een keer, en dat is echt zo'n levendige herinnering. Je had zeg maar een hek en een hoog hek.
Yeah.
En als je dan een beetje rebels wilde zijn, dan ging je over het hek springen. Maar je kon alleen maar rondjes rennen, want het was gewoon afgesloten. Maar het ging om het gevoel, de prikkel van, ik ben een beetje vrij of zo. Ja, lekker rennen! En dan kwam er alarm en dan gingen natuurlijk al die groepsleiders van alle groepen, die gingen ook over de hek heen. En die probeerden jou natuurlijk te pakken. En op een gegeven moment, eerst kan je hele rondjes maken. Op een gegeven moment worden ze slimmer, dan komen ze van beide kanten. Dus gewoon klaar. En in plaats van dat ze dan met je in gesprek gaan van waarom sprong je over dat hek, ging je dus 2 dagen de ISO in.
Yeah.
In zo'n scheurjurk, zonder gordijn, voor het raam, geen besef van tijd. Ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Echt belachelijk.
Yeah.
Het eten, wat je mocht niet zelf koken in het weekend dan wel. Maar ook het feit dat je deur op slot ging en dat er voor jou bepaald werd. Ik had bijvoorbeeld een puntenkaart. En dan kon je punten krijgen. Maar dan kunnen ook punten af. En dan was je doel bijvoorbeeld, Veet heeft geen grote mond. Veet heeft haar kamer opgeruimd. Veet maakt geen ruzie met groepsgenoten. En dan had ik bijvoorbeeld 3000 punten verdiend. En dan was het einddoel 5000 geloof ik. En dan mocht je of snoep of bellen of tv, ook zo belachelijk. Ja. Alsof je een of andere hond bent die dan een beloning moet verdienen. Inderdaad. Ja, wat de hel. Maar goed. En dan was ik weer brutaal geweest. Dan gingen er 1000 punten af. En 2000. En soms kwam ik nou uit op 0 punten. En dan had ik niks. En dacht ik, echt belachelijk. Mm-hmm. Want dat is toch, je wordt bijna geconditioneerd om je op een bepaalde manier te gedragen. Terwijl je je eigen persoon bent. Je bent een individu. En daar was helemaal geen oog voor.
Nee.
En inderdaad, als je dan bij die psycholoog kwam, dan kreeg je gewoon een paar diagnoses en een paar pillen erin. En dat was het ook wel een beetje.
Oh, je kreeg ook medicatie?
Ja.
Wow.
Nou ja, ik had ADHD. Of tenminste, ze zeggen ADHD. Ik zeg altijd, luister dan. Ik zou ook hoogbegaafd zijn. Het is allemaal prima. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Laten we gewoon even accepteren dat we allemaal mensen zijn. En dat iedereen op zijn of haar manier uniek is. Ik bedoel, het mag je niet 10 stappen achter zetten.
Nee.
Wat het wel doet in onze maatschappij. Want de diagnose staat gelijk aan, oh, dan moeten we extra oppassen. Of oh, dan moeten we dit. Of dan gaan we medicatie. Want dan hoeven we het niet aan te pakken bij de kern waar het misschien vandaan komt.
Ja, zeker.
Ja.
Wauw.
Lange antwoord, ja sorry, ik praat
veel. Nee. Ik vind dat alleen maar leuk. En ja, ik heb zelf ook op open groep gezeten. En dan heb je inderdaad ook zo'n fasesysteem met punten verdienen. En dan steeds naar andere fases gaan. Maar het begint echt van je bed opmaken, tanden poetsen.
Ja.
Waarvan ik toen ik op de groep kwam echt dacht van, maar dit is
toch normaal? Ja, dit doe je toch elke dag gelijk.
Dus ja, ik snap het heel erg dat je echt voelt van, ik moet geconditioneerd worden. En ze verwachten dat ik een persoon ben die dit niet kan. Dus er is al een bepaalde blik op. En dat is gewoon heel vervelend om in te leven.
Nou, het ergste is dat je dan geconditioneerd wordt. Maar dat ze dus geen rekening houden dat je daarna weer gewoon de maatschappij in moet.
Mm-hmm.
Daar word je niet op voorbereid.
Ja.
Dan word je 18. Dan mag je het zelf uitzoeken.
Ja, want hoe was dat voor jou? Jij werd daar dus in een gesloten groep geplaatst. Ja. Trouwens, even daarvoor. Ze zeiden van, je bent een gevaar voor jezelf en voor anderen.
Ja.
Hoe is dat allemaal gegaan? Want je hebt daar dus zelf gewoon helemaal geen inspraak in gehad. Dat was ook gewoon van de een op de andere dag hier.
Ja, nee, dat was dus gewoon inderdaad de rapportage. Want ik heb hem thuis nog liggen. De rapportage die naar de rechter ging. En op basis daarvan. Besef even dat de rechter mij niet eens zelf heeft gezien. En want bij een spoeduithuisplaatsing of een spoedmachtiging die afgegeven wordt, gaat de rechter eigenlijk puur sang alleen af op wat hij op papier ziet staan, hij of zij. En dat vind ik zo apart, dat je dat gewoon zo kan doen. Want had je het mij gevraagd, had je gewoon eerlijk gezegd, nou, Loverboy is waar. ik word gepest en ik ben gewoon kwijt in dit leven. Yeah. Ik zoek een doel. Maar dat was wel echt pittig. En dan inderdaad, de pleeg, tenminste de jeugdzorgmedewerker of de gezinsvoogd, die maakt die rapportage, stuurt hem in. En ik weet nog, ik zou naar de kapper gaan. Ook weer zo'n levendige herinnering. Mm-hmm. En ineens belde mijn moeder van, je moet even wachten met naar de kapper gaan. Mm. En ik kwam dus met een tas met deo en douchegel en dat soort dingen. En ik begreep hem al niet helemaal. Maar goed, toen ging de bel weer en stond de gezinsvoogd daar met twee politieagenten. En ik woonde destijds met mijn oma op 6 hoog. Nou, je hebt twee keuzes. Of je gaat gewoon mee, of je springt uit het raam naar het raam. Springen werd hem niet, want ik bedoel op 6 hoog. Mm-hmm. Overleef je niet. Maar ik moest wel gewoon mee. En dan was het inderdaad met de mededeling. Ja, we gaan naar Den Helder. Je gaat voor je eigen veiligheid, word je opgesloten groep. Yeah. En wat ik misschien nog wel het ergst vond, is dat ik dan in de dochterzoek die gefaseerde werking waar je het over had, mocht ik eindelijk een beetje op verlof en zo. En toen werd ik overgeplaatst naar de Lindenhorst in Zeist. En daar moest je weer opnieuw beginnen.
Ja.
Omdat je dan naar open toe zou werken, want als je 18 wordt, dan moet je naar die open setting toe, want je gaat daarna gewoon op kamertraining of iets. En ik moest daar weer opnieuw beginnen en dat werkte ook zo demotiverend, jongens.
Ja, zeker. Want je moet jezelf eigenlijk elke keer weer bewijzen voor nieuwe mensen die je weer hechten, maar je hebt al heel veel meegemaakt. Klopt. Waarvan je denkt van, ik vertrouw niet elke volwassene.
Nee, band opbouwen, vertrouwen weer opbouwen. Nou ja, toen ik in de Lindenhorst zat, toen overleed mijn vader ook nog. Dus dat was ook weer heel pittig, want dan moest je op verlof natuurlijk. Yeah. En ik weet nog dat ik kreeg maar één dag verlof en toen dacht ik, de pest plus. Ik heb me altijd gedragen, nou gedraag ik me niet. Dus de groep was te klein en op een gegeven moment was het na 5 dagen. En ik moet zeggen, er was één begeleider, René, hij volgt mij ook nog steeds op Facebook en we hebben af en toe contact. En zegt hij ook altijd, ik ben zo trots op je, hoe ver je bent gekomen. Maar hij heeft mij echt door die tijd heen geloodst. Yeah. Soms is het één persoon die in je gelooft en die er voor je is, die het verschil al maakt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te beseffen in de sector. En als je met jongeren in de jeugdzorg werkt, dat het ook gaat om het geloof en om het vertrouwen en om het er voor iemand zijn. Ja. Zonder label, zonder judgment.
Zeker. Ik hoor ook van heel veel verhalen van jongeren in de podcast van dat er altijd wel één persoon was die hun hoop gaf en vertrouwen gaf en echt hun zag als persoon in plaats van het hele dossier. Ja. Dus en dat doet zoveel voor een jongen. En dat blijft gewoon inderdaad hangen. Dus ook mooi om te zien dat dat bij jou ook was. en dus daarna ging je naar een open groep. Moest je weer alles opbouwen. Hoe is die weg daarna dan helemaal gegaan naar dat je dan nu in de Tweede Kamer zit?
Oh jeetje, die was onstuimig hoor. Life was trying me. ik dacht dat de jeugdzorg heftig was. Nee, maar word je 18 en dan denk je dat je het allemaal beter weet. Dat is ook zoiets. En ik moest op kamertraining. Maar wat ze niet doen in die gesloten setting is jou voorbereiden. Dat denken ze dat ze doen op die open groep. Maar ze bereiden je niet voor op de wereld die nog op jou wacht. Dus de wereld is verder gegaan. Maar jij bent eigenlijk nog die 15-jarige die daar inging. Als je er dan uitgaat en 18 bent en alles stopt ineens, dan kom je in een zwart gat. En dan is het bound eigenlijk dat het toch weer ergens misgaat. Dus het zij in je stabiliteit, het zij in je overzicht, het zij in je structuur. Was gewoon pittig. Ik weet nog dat ik dan een ROC in Amsterdam-Noord had uitgekozen. Het ging dus elke keer vanuit Zeist helemaal naar Noord. Dus ik moest om 4:30 opstaan en door zo'n horrorstraatje fietsen. Een kwartier lang naar het station. En ik elke keer dacht, sorry hoor, maar als iemand hier mij grijpt, komt het ook nooit op het nieuws. Want ik verdwijn gewoon zo. En ik deed dus echt mijn best, maar je merkt gewoon dat je dan tegen de realiteit van het leven aanloopt. Ja. Dus op school ging het toch weer wat minder, of ik kwam niet. En op kamertraining ging het niet helemaal lekker, want je kwam dan met mensen. En je was helemaal niet meer aan die sociale cohesie gewend van, dit is ook hoe het leven werkt. Toen ging ik op een gegeven moment weer bij mijn tante wonen. Nou, toen ontmoette ik de vader van mijn oudste zoon. Nou, dan ga je daar die veiligheid in zoeken. Ja. Want je zoekt dus, terwijl je daar bent, is het veilig. en onveilig tegelijkertijd, maar het is wel wat je kent. Als je buiten komt in de bewoonde wereld, om het zo even te zeggen, en dan volwassen moet zijn, zoek je ook weer naar veiligheid. En dat maakt dat je dan, zeg maar, een situatie gaat creëren. Ook als het niet helemaal gezond voor je, ga je blijven daarin, omdat het ook weer toch een soort van veiligheid biedt.
Ja.
En toen ging ik, zeg maar, had ik mijn mbo-diploma gehaald, ging ik hbo doen. En toen was ik zwanger van mijn oudste zoon. En dat maakt dan ook weer dat het een uitdaging wordt in het leven. Dus het is eigenlijk altijd heel chaotisch geweest. Terwijl je constant ook op zoek bent naar rust. Dus het is een eeuwige tweestrijd waarin je bevindt eigenlijk in het leven. Nou ja, en toen had ik dus mijn oudste zoon. Dan kwam ik in toeslagen terecht. Ja, want hey, het leven dacht, nou, jeugd was nog niet genoeg feest. We doen nog even dunnetjes het toeslagenschandaal eroverheen. Kijken of jij dat aan kan. En ik studeerde rechten in die tijd en dan voel je heel stoer, want ik bedoel, ik studeerde rechten, dus ik dacht, ik ga dit vakkantje wel even was, ik ga dit oplossen. Bezwaarschrift geschreven, ik had net geleerd dat de overheid, dat de burger werd beschermd tegen de overheid en dat je eigenlijk altijd een soort van gelijk kreeg als burger. Mm-hmm. Nou, niks bleek minder waar, want 20 bezwaarschriften verder en een heleboel schulden verder en bijna mijn kinderen uit huis, bijna mijn huis kwijt en... Ik had nog steeds geen gelijk. Ik werd niet beschermd. Dus ook al die trauma's van vroeger werden getriggerd. Want vroeger was je ook niet beschermd toen je zeg maar eigenlijk geloofd. In de jeugdzorg zat. Niet geloofd. En like basically the same thing happens, alleen in een andere volgordelijkheid. Ik ben wel altijd strijdbaar geweest. Vanaf jongs af aan heeft het in me gezeten dat ik niet goed tegen onrechtvaardigheid kan. En dat heeft me eigenlijk op de been gehouden. Van als iets niet klopte, wist ik dat bijna al wordt het me dood. En dat klinkt zo dramatisch, maar al wordt het me dood. Ik ga bewijzen dat het niet klopt. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Ik zat op het hbo. Studeren ging lastig. Want ik bedoel, je komt in de schulden terecht. Je kan stress. Dus wat stress met mensen doet is onmetelijk. Yeah. Het is heel apart hoe je brein gewoon het werkt niet meer. En toen ontmoette ik, zeg maar, tussendoor de vader van mijn jongste zoon. En op een gegeven moment kwam dat dus naar buiten, het toeslagenschandaal. Dacht ik, het klopte dus echt niet. Maar je bent ook weer bang om jezelf aan te melden. Want je denkt, ja, maar het zal vast niet op mij slaan.
Ja.
Toch wel gedaan.
Hoe was dat ook toen je daarachter kwam van, oh, ik had dus al die tijd gelijk. Was het ook dan niet een soort van enorm verdriet dat dan op je afkomt? Van, ik heb al die jaren gestreden, ze hebben me niet geloofd, maar ik had gewoon wel gelijk.
Het is niet eens eerst het verdriet wat komt. Dat komt later. Mm-hmm. Eerst komt woede, onmacht, ongeloof van wat de piep. Mm-hmm. Ja, want het is net een podcast, dus we mogen niet schelden.
Nee, je mag schelden.
En dan word je strijdbaar. Dus ik ben altijd in het leven, als iets mij overkwam, dan werd ik strijdbaar. En dan schoof ik mijn eigen gevoelens opzij, omdat ik wist dat ik niet de enige was die het overkomen is. Dus ik wil altijd heel graag mensen om me heen redden, het goed maken voor hun. En dan mezelf eigenlijk een beetje, net of niet dealen met whatever happens, want dan moet ik daar diep in gaan zitten. Daar ben ik niet zo'n fan van. Tijdje later wel in je reden, dus je moet het vooral wel doen. Yeah. Dat is mijn advies aan anderen. Zit vooral met dat gevoel en doorleef het en ga er doorheen. Want anders als je later ouder wordt, like me, dan moet je er later mee dealen. Yeah. Ook niet leuk. Je rugzak hoeft niet onnodig zwaar te zijn. Je houdt hem zelf soms onnodig zwaar. Maar goed, dus toeslagen. Verdriet kwam later. Het verdriet is er nu een beetje. Dus wanneer je eigenlijk ermee gaat zitten.
Yeah.
En toen weet ik nog dat ik me ervoor in ging zetten. Want dat is wie ik ben. Dus in Almere heb ik number 90 opgezet met collega's toen der tijd. Een plek voor en door ouders. Waarbij wij de overheid wel eens zouden laten zien hoe het eigenlijk echt hoorde. Hoe je dus menselijk was. Want dat zijn ze absoluut niet. Hier in Den Haag overigens ook niet. Dus ook nog een les die ze moeten leren. En toen gingen we samenwerken met Prinses Laurentien. Ik heb ook een tijdje bij Gelijkwaardig Herstel gewerkt. Ook aan die route gewerkt, samen met andere ouders. En op een gegeven moment kwam ik Pieter tegen bij Number 5. Want het ging over de uithuisgeplaatste kinderen. Ja, tuurlijk, mijn ding, hè. Jeugdzorg, uithuisgeplaatste kinderen, toeslagenschandaal.
En voor ook de weer luisteraars, heel veel ze praat nu over Pieter Omtzigt.
Ja, Pieter Omtzigt, sorry. Ja, Pieter Omtzigt. Ja, want Pieter is dan zo Pieter. Pieter Omtzigt. Absoluut. En ik kwam hem daar tegen en we raakten aan de praat. En dezelfde passie natuurlijk, ook over uithuisgeplaatste kinderen. Hij hield zich daar ook al langer mee bezig. En vanaf toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden over dat onderwerp. En op een gegeven moment weet ik nog dat in 2000, wanneer viel het kabinet ook alweer? 2023. Oh, dat is heel erg, mensen. Maar nieuwe verkiezingen. En toen zei ik tegen hem van, het kabinet is gevallen. Nou, als jij een eigen partij start, dan kom ik bij jou. Toen zei, hoe bedoel je bij mij? Toen kom ik bij jou werken in de partij. Toen zei, nou, dat weet ik nog helemaal niet, weet of ik dat ga doen, maar ik hou je op de hoogte. En toen later in de zomer inderdaad had hij gezegd van nee, ik ben de partij toch gestart. Ga je solliciteren? Nou, heb ik gesolliciteerd. Een van de 2400. Toen nam ik het, niet dat ik het niet serieus nam, maar ik dacht, ja, 2400 mensen, nou ja, yeah. What's in it for me? Dus, nou, eerste gesprek, tweede gesprek, selectieweekend. En toen kwam ik op plek 18 terecht. En toen dacht ik, oh, wow. Oké. En toen keek ik naar de peilingen en toen dacht ik, oh, het is de 15 en 20, nou, het kan wel, het kan wel, net wel of net niet. Nou ja, toen had ik zoiets van, nou ja, whatever, we kijken wel of het gebeurt. Nou, toen hadden we ineens 20 zetels, toen dacht ik, oh, shoot, nou moet ik, word Tweede Kamerlid, jongens, oké, heftig. Want ik heb nooit de politiek geambieerd, dat vraagt iedereen dan altijd. Maar het is niet dat ik opstond of zo toen ik jong was en dacht, ach, leuk, ik ga de politiek in en ik ga hoe noem je dat? Politicologie studeren, juist. Ik ga dat studeren en dan... Ik ambieer dit absoluut niet. Ik wilde kinderrechter worden. Ik wilde in ieder geval iets met rechten doen. Mm. Een hele lange tijd wilde ik advocaat worden, daarna kinderrechter. Omdat je dan direct met uithuisplaatsingen te maken hebt.
Want
in het systeem, precies. Weet je, dan ga ik proberen van binnenuit het te veranderen. Want soms van buiten kan je heel hard schreeuwen. Yeah. Maar gaat de deur niet open. En soms moet je van binnen de deur openmaken. En nou ja, toen kwam ik dus de Tweede Kamer in. En toen dacht ik, ja, ik ga dit varkentje wel even wassen. Nou, mooi niet dus. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Die Superman cape kan je direct uitdoen. Mm-hmm. Dat Mega Mindy gevoel, zeg maar. Ik ga hier iets veranderen. Yeah. Dat gaat heel moeilijk. En ik denk dat soms mensen buiten de politiek daar niet bij stilstaan. Dat er heel veel belangen meespelen. Dat een van de grote noemers geld hier is. Mm-hmm. Dat we zeggen dat we politiek bedrijven voor mensen en door mensen. Maar dat we af en toe de mensen helemaal vergeten om wie het gaat. Ik zie de politiek als een olietanker. Dus elke 4 jaar vaart die olietanker weer uit. En dat is dan met een bepaald gedachtegoed. Ja. En het kost heel veel moeite om die olietanker eigenlijk ook maar een millimeter naar links of naar rechts te laten gaan.
Ja.
En dat is waar je op dagelijkse basis hiermee te maken hebt. Dus ik heb een ideaal beeld samen met andere ouders, jongeren, kinderen die te maken hebben gehad met jeugd, hoe dat eruit zou moeten zien. Absoluut het gezin centraal, behoefte van het gezin voorop, behoefte van het kind voorop. Het kind is niet het probleem, dus liggen andere problemen aan de grondslag. Wat maakt dat een kind tussen 4 haakjes in een onveilige situatie terechtkomt? Want wat is veiligheid? We hebben heel veel open normen en open woorden in de jeugdzorg. Veiligheid, ontwikkelingsgevaar, nou noem nog 20 andere dingen. En dan denk ik van ja, maar goed, wat is de definitie daarvan? Wie mag bepalen dat het zo is? Want het is een objectief criterium wat subjectief wordt ingevuld.
Zeker, ja.
Want als ik jeugdzorgmedewerker ben, dan kan 4 jeugdzorgmedewerkers naar hetzelfde huis sturen, bij wijze van spreken. En dan zal alle 4 zullen een andere uitkomst hebben. Dus daar moet je heel erg rekening mee houden. En die objectiviteit en subjectiviteit worden vaak door elkaar gehaald. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk, ik wil daar iets aan doen. Maar we moeten eerst af van de mindset dat dingen dat het draait om geld. Want je moet investeren om later te besparen. En dat is wat we heel vaak in Den Haag doen, is korte termijn denken.
Ja.
Dus korte termijn een oplossing, zonder de lange termijn gevolgen daarvan in te zien. En je moet eigenlijk lange termijn oplossingen bedenken, zodat je dat effect ook wat langer kan volgen, zonder dat het je ineens gewoon overvalt.
Mm-hmm. Ja. Wat ik ook merk toen ik scriptieonderzoek deed naar de jeugdwet, toen moest ik ook terugkijken van wat waren andere wetvoorstellingen en dingen gebeurd. Mm-hmm. En ik zag eigenlijk bij elk ding dat ze steeds hetzelfde aan het proberen waren. Steeds weer terugkijken op, oké, wat zijn de problemen van afgelopen jaren? Dit willen we oplossen. Maar dat zorgde eigenlijk weer voor steeds nieuwe, maar ook weer dezelfde problemen. Ja. Gewoon in een ander jasje.
Absoluut.
En ik dacht van, oh, we zijn dus al heel lang bezig met hetzelfde. En er zijn ook heel veel mensen die daar dan opmerkingen over maken of rapporten schrijven van, nou, dit gaat niet werken.
Nee.
En ja, nu zitten we hier.
Ja, beats me. Ik snap het ook niet, want je hebt inderdaad ook Sharon Stellaert, boemerangbeleid. En, los van dat rapport natuurlijk, of haar promoveren, heb je 5000 andere rapporten. Yeah. En dan denk ik wel eens, ik kijk ook naar mijn kast hier en dan zie ik alle rapporten. Dan denk ik, maar hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Want waarom vatten we het niet? Wat is die dwangmatige behoefte om het niet te willen veranderen? Mm-hmm. En als ik dan terugkijk, dan zie ik wantrouwen en controle. Dat zijn 2 sleutelwoorden voor mij. Wantrouwen naar de burger. Dus wantrouwen in ouderschap. Hè, dat we een bepaald ideaalbeeld hebben van ouderschap. Terwijl ik denk, nou, als ik mijn 149 collega's zou vragen of je ooit tegen je kind hebt geschreeuwd, als je kinderen hebt, iedereen schreeuwt.
Nou, dat vind ik ook een mooie. Want we hebben inderdaad, zoals je daarnet zei, een soort van objectieve tijd, maar mensen zijn ontzettend subjectief.
Ja.
En ik heb me nu erbij neergelegd dat we objectief als een woord beschouwen dat mensen kunnen aangaan, maar objectiviteit, ik denk niet dat mensen dat ooit kunnen, dat ze daar ooit tot kunnen komen. Maar ja, we hebben ook wel weer gezet dat ouders kunnen doen met hun kinderen, zolang ze hun kinderen niet misbruiken of fysiek mishandelen. En we hebben toch als Nederland, als westerse wereld, een bepaald beeld met hoe ouderschap zou moeten zijn.
Precies.
En er zijn meer mensen die daar dan niet onder vallen, die bijvoorbeeld ook wel bepaalde achtergronden hebben, die dan niet overheen komen met het Nederlands beeld.
Cultuursensitiviteit. Ja, dus, dat haal jij aan. En ja, dat zit ook niet in het jeugdzorgsysteem. Kijk, om een voorbeeld te geven, een toeslagenschandaal kregen wij op enig moment te maken met jeugdbescherming. Er was een anonieme melding gedaan. En of een dubbele anonieme melding. En die moeten ze dan altijd opvolgen van melding met naam en een anonieme. Ik weet even niet meer goed, maar in ieder geval kwamen op de lijn. En ik weet nog dat zij op enig moment bij mij thuis zijn geweest. En dat in de rapportage stond, moeder schreeuwt tegen kinderen. Heel apart, want ik ben in een Surinaams huishouden opgegroeid. En wij praten gewoon hard. Eerlijk. Wij praten gewoon hard.
Mm-hmm.
En dat is gewoon hoe wij zijn. Dat is our culture. Niks mis mee. Maar zo zie je hoe gauw dat anders wordt geïnterpreteerd tegenover de maatstaven van een westerse wereld. En hetzelfde met ouderschap. Ik bedoel, ik heb niet altijd aan tafel gegeten.
Yeah.
Maakt me niet een slechte persoon, omdat ik niet elke dag aan tafel heb gegeten, hoor. Maakt ook niet dat we minder familiair met elkaar zijn geweest. Ik heb ook wel eens op de bank gegeten. Dat was super gezellig. Kijk, nog echt de World Turns en zo met mijn oma. Geweldig. Die momenten koester ik ook. Mm-hmm. En dat maakt mij niet minder een minder goed kind. Of dat maakt haar niet een minder goed ouder. Maar dat is wel de maatstaf waar we ouders tegenaan houden. Dat is toch oneerlijk?
Ja, zeker. Ja, ik wil het ook nog even met jou over hebben. Want we hadden elkaar ontmoet bij de discussieochtend van minister van Kinderen in Nieuwsport. En daar had je het even over de Bijlmer en over de situatie toen. Van dat eigenlijk iedereen bij iedereen thuis kon zijn. Dat het gewoon een hele fijne sfeer was. En dat dat nu enorm is veranderd.
Ja,
het
absoluut.
Is heel veel individualisme, heel veel op jezelf.
Mm-hmm.
Hoe kijk je daarnaar en hoe denk je dat we dat als samenleving zouden kunnen veranderen als dat mogelijk is?
Oh, grote vraag, grote vraag. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in de Bijlmer, vertelde ik toen. En ik weet inderdaad als kind, ik woonde in Kouwenoord, dat is dan een galerijflat. En had je op het balkon had je van die glazen dingen, maar dan kon je er onderdoor, zeg maar.
Yeah.
En dan ging ik gewoon zo huppelen naar iedereen. En dan was het, oh, wil je een koekje? Wil je een glas limonade? En als we dan buiten speelden beneden, ook iedereen keek naar beneden. Iedereen was je oom en je tante. En iedereen mocht gewoon elkaar aanspreken. Dus het was echt sociale cohesie. Was je rijst vergeten of olie, dan ging je dus gewoon naar je buren toe. Nu is het gewoon, je moet blij zijn als je al weet wie je buren zijn, als je ze ziet. Mm-hmm. Toevallig ben ik nou verhuisd naar Almerepoort, dus ik mag niet ook. Ik ben echt gezegend met hele goede buren. Ik bedoel, ik ben natuurlijk politicus.
Ja.
Dus zij kijken ook gewoon naar de kinderen. Als de kinderen bij mij zijn, hey, hebben ze gegeten? Oh, we hebben extra gekookt, laat ze hier eten. Dus ik woon nu in een hele fijne buurt, dus het kan. Maar wat wij als samenleving zouden moeten doen is hulp accepteren. En naar elkaar omkijken en weten dat je niet alleen bent. Je hoeft het niet alleen te doen. Maar dat is wel wat we elkaar opleggen in deze maatschappij. Via social media, via hoe het leven gaat. Ik bedoel, het leven is hartstikke zwaar. Je moet keihard werken, heel veel mensen, om gewoon je huur te betalen en je hoofd boven water te houden. En dat maakt dat je daarop gefocust bent. Maar we moeten ook weer van de kleine dingen gaan genieten. We moeten ook weer gewoon, weet je, bel even bij je buurman of buurvrouw aan. Hey, hoe gaat het? Ze stel je voor, weet ik veel, ook al woon je er al 20 jaar. En het gaat erom dat we ook accepteren dat problemen niet een ver van ons bedshow zijn. Dus toeslagen. Iedereen doet dat alsof dat heel ver is, maar dat had ook jou kunnen overkomen. Yeah. Dat is misschien meer de houding waar we ook naartoe moeten van, dit had mij ook kunnen overkomen, laat me klaarstaan voor mijn medemens. Laat me kijken hoe het met mijn medemens is. En dat je samen ook meer bereikt. We hebben het bijvoorbeeld over, als NRC hebben we het ook over de kracht van de wijk, gemeenschapszin.
Mm-hmm.
Dat we weer terug moeten naar de tijd waarin je gewoon een buurthuis had. Waarin ouders soms samenkwamen en dan hun frustraties konden uiten over hoe moeilijk het af en toe is om kinderen op te voeden.
Ja.
Of wat je moet doen als je kind niet luistert en onder het genot van een kopje koffie. Nou, sorry hoor, mijn puber kwam gisteren om 2:00 s'nachts thuis. Wat kan ik doen? Doen mijn pubers overigens nooit hoor. Dat krijgen ze echt.
Juist,
Nee, maar goed. Surinaamse oplossing. Nee. Maar dat soort dingen. Ik denk dat we het gewoon weer normaal moeten maken dat je elkaar om hulp mag vragen. Dat je mag vragen hoe het met de ander gaat. Dat je gewoon weer goedemorgen en goedemiddag en goedenavond zegt. Soms loop ik op straat en dan zeg ik dat, want zo ben ik gewoon. En dan kijken mensen je echt aan alsof ze water zien branden. Mm-hmm. Like, nee, ik zeg gewoon goedemorgen, doe normaal, lach een beetje.
Yeah.
Enjoy life, weet je? En zie wanneer mensen het ook moeilijk hebben. Wees niet alleen zeg maar, op jezelf gericht in de zin van, nou, ik heb het goed. Dus ik snap het wel, hè, want je hebt een gezin wat je moet onderhouden. Dus je moet ook wel op je gezin en jezelf gericht zijn. Maar zie anderen ook tegelijkertijd.
Ja, mooi. Nice. Nou, we hebben ook een paar vragen binnengekregen. Een paar pittige vragen wel. Zullen we beginnen met degene rechtsboven?
Ja, hoe sta je tegenover meer jongerenwerkers, jongerencentra?
Ja.
Ik denk sowieso dat hoe meer, hoe beter. In de zin van, jongeren moeten altijd een veilige plek hebben waar ze terecht kunnen.
Ja.
Dus het feit dat heel veel buurthuizen gesloten zijn, of dat er bijvoorbeeld bezuinigd wordt op jongerenwerk, is eigenlijk tegendraads op het feit dat we willen dat jongeren veilig opgroeien en dat ze altijd ergens terecht kunnen. Wat ik wel wil zeggen is, kijk, meer jongerenwerkers, het moeten ook wel jongerenwerkers zijn die met hun hart het werk doen. Want als ik er 20 meer krijg, maar die komen net van school af en die doen het met boekenwijsheid, dan hebben jongeren er niks aan. Dus kwalitatieve, betrokken, met het hart op de goede plek en met het hart voor het werk, zeker. Dan vind ik dat het heel belangrijk is. En jongerencentra, absoluut. En dan denk ik wel aan een multidisciplinair jongerencentra, waar je dus meer kan doen. Waar je ook huiswerk kan maken, waar je misschien ook een sport kan beoefenen. Waar je samen kan komen, maar waar je misschien ook je eigen zaakje kan starten. Dus ook wel empowerment in de jongerencentra's. Dat lijkt me wel heel belangrijk.
Ja.
Dus ik ben het ermee eens.
Mooi. En dan de volgende. Heb je er vertrouwen in dat de jeugd op wel gaat aansluiten bij de behoeften van jongeren? Misschien ook even handig om te...
Wie de vraag heeft gesteld?
Maar misschien over de begroting die laatst is uitgekomen. Ik denk dat het een beetje daarop slaat ook. Want ze hebben dus gezegd van hoeveel geld er beschikbaar wordt. Als het goed is, was het 3 miljard meer dan gepland staat.
Ja, en dat is dan wel dat het gaat voornamelijk om het gat voor de gemeentes op te vullen. Hè, op het gebied van jeugdzorg. Omdat daar de kosten de pan uitreizen. We hebben natuurlijk dat dingen op rijksniveau geregeld. Maar jeugdzorg is eigenlijk op gemeenteniveau geregeld. Nou ja, heb je er vertrouwen in? Kijk, het lastige is dat we met een systeem te maken hebben. Wat al 100 jaar zo is. Waar men in gelooft dat het de goede richting uit is. Totdat men eigenlijk gaat inzien dat het niet de goede richting is. En moed en lef toont om het hele systeem af te breken. Mm-hmm. Niet slechts pleisters aan te brengen of kleine koerswijzigingen te doen. Ben ik bang dat we niet een totaalsysteem hebben wat gaat aansluiten bij de behoeften van jongeren. Tegelijkertijd ben ik wel van mening dat gemeentes daar de ruimte hebben om die jeugdhulp wel zo in te richten dat die aansluit bij de behoeften van jongeren. Dus op rijksniveau hebben we het nog niet door. Dus hier in Den Haag moeten we het niet helemaal van hebben, zeg ik gewoon eerlijk. Mm-hmm. Want we moeten het ook zeggen zoals het is. Veel collega's van mij zijn voorvechters ook voor die andere jeugdzorg, maar dat kost gewoon tijd hier. Dus ik denk dat een overgroot gedeelte ook bij de sector gaat liggen en bij de gemeente om toch dan rebels te zijn enigszins en moed en lef te tonen en het op een andere manier in te richten. Geldgedreven veranderingen ben ik zelf geen voorstander van. En waarom dat is omdat als geld de motivatie is, ga je het nooit op mensniveau bekijken.
Mm-hmm.
Dat betekent dat we dan niet kijken naar de behoeften, maar dat we kijken naar de kosten. En als we kosten willen besparen, dan gaat de behoefte naar de achtergrond. Dat betekent dat het nooit zal aansluiten als we het op geld laten aankomen. En ten aanzien van de begroting ben ik wel ook heel erg strikt. Hoe geven we dat geld nou eigenlijk echt uit? Waar gaat het geld heen? Want er zijn ook onderzoeken geweest dat een heel groot gedeelte van het geld ook naar het apparaat gaat, wat het werk doet, naar uitvoeringskosten, in plaats van naar hulp. Dus ook dat is weer, hoe richt je het in? Doordat we zo gefixeerd zijn op geld, voer je ook niet het echte gesprek over de jeugdzorg. Dus het wordt altijd ondergesneeuwd. Ik kom altijd met een bijdrage met over het systeem moet anders. We zitten in een vicieuze cirkel. We doorbreken hem eigenlijk niet. We maken de cirkel alleen nog maar groter.
Ja.
En de loop oneindig. En doordat het dan over geld gaat, sneeuwt dat onder. En dat betekent dat we niet het echte gesprek met elkaar hebben. En dat betekent dat je ook niet echt tot die verandering gaat komen. Dus ik hoor wat mensen zeggen en ik word ook altijd op aangesproken. Ja, maar die bezuinigingen, ja, maar die bezuinigingen. Ja, maar zullen we iets verder dan het geld kijken? Mm-hmm. Want die mindsetverandering, daar is geen geld voor nodig.
Zeker niet. Oké. Okay. En dan de volgende. Van deze kunnen we de naam wel noemen. Lily Rijnberg van Generation Youth Care. Mm-hmm. Wat vind je van de eigen bijdrage die de coalitie in de voorjaarsnota oppert?
Nou, gelukkig gaat die eigen bijdrage zou in 2028-2029 moeten ingaan. Ik ben van mening dat wat er nu in zit, kan er ook altijd nog uit. En daar is alles mee gezegd.
Okay.
Ik bedoel, er komt nog een miljoenennota natuurlijk. Er komt volgend jaar weer een voorjaarsnota. Dus er zijn nog wat jaren tot 2028 te gaan om daar iets van te vinden. Okay. En ik ga daar iets van vinden. Absoluut.
Oké. Okay. Hoe beschermen we transjongeren in de jeugdzorg van verdere trauma? Waarom doet NSC niks?
Ik hoor het gevoel, ik snap het gevoel ook. Mm-hmm. Is ook een hele pittige vraag. En ik wil dat geen enkele jongere zich onveilig voelt. En ik denk dat voor deze groep jongeren het nog van groter belang is dat zij zich veilig voelen. Want ja. We hebben een samenleving die ervoor open staat, ja en nee, denk ik. Maar dan vul ik het even in, hè, want ik ga daar natuurlijk niet zelf mm-hmm. doorheen. Dit heeft ook weer te maken met hoe je je jeugdzorg inricht. Het is niet dat je, dat je per se speciale jeugdzorgcentra zou willen hebben voor deze jongeren, want dan denk ik dat je ze ook weer excludeert mm-hmm. van de maatschappij, wat je ook niet moet doen. Ik denk dat je vooral inderdaad hier ook op de behoeften van de jongeren moet aansluiten. Het kan zijn dat een jongere zegt, ik voel me juist wel veilig in een omgeving waar alleen dezelfde soort jongeren als mij zijn. En een ander kan zeggen, nee, maar ik wil juist ook geaccepteerd worden door de maatschappij. Dus ik voel me er prettig bij als ik in een gemengde omgeving zit. Waarom doet NSC niks? Het is niet dat we niks doen. Ik denk omdat je niet expliciet je daarover uitspreekt, is niet dat ik het niet zie, is niet dat ik het niet weet. Maar ik denk dat als we iets willen veranderen, dat je dat hele systeem sowieso moet aanpakken. En dat daar de bescherming voor deze jongeren ook in meegenomen wordt automatisch. Dat is wel hoe ik erin sta. Dus het is absoluut niet dat ik niks doe, dat ik het niet zie, dat ik er niet van op de hoogte ben. En indien nodig, kijk, dat zeg ik altijd, jongeren mogen mij ook voeden. Als zij bepaalde ideeën hebben over hoe dat beter zou kunnen, je bent meer dan welkom. Ik ben bereikbaar via Instagram, LinkedIn, Facebook. Mijn mail, alles. Dus ik wil ook graag jongeren, dat jongeren daarin meedenken en dat ik hun daarbij kan betrekken. Ik wil niet zomaar met een oplossing
komen. Nee, nee. Oké. Okay. Dan, volgende vraag. Waarom bezuinigt dit kabinet op de jeugdzorg, zeker met het ravijnjaar in gedachten? Zorgelijk.
Alle bezuinigingen zijn natuurlijk zorgelijk. Er moeten vervelende keuzes gemaakt worden in de politiek. Dat is altijd zo irritant, want als ergens geld heen moet, gaat er ook ergens geld vanaf. Tegelijkertijd is dat ravijnjaar nu wel deels voorkomen voor gemeenten. Er komt extra geld bij. En ik denk nogmaals dat ook bij gemeentes mm-hmm. moet er een visie komen op de jeugd. En dat is dus niet alleen jeugdzorg, want we maken de fout om het alleen maar op jeugdzorg toe te spitsen. Het is eigenlijk alle beleidsterreinen. Je moet snappen welke plek de jeugd heeft in jouw ambtelijk stelsel. Dus in de gemeente, op gemeenteraadsniveau, waar staat die jongere nou? Waar staat dat kind nou? En wat wil jij als stad voor jouw jeugd?
Ja.
En vanuit daar ga je dan verder werken. En dan zal je zien dat als je het niet meer bekijkt als per beleidsterrein, jeugdzorg, onderwijs, sociale zaken. Maar dat samenpakt, dat je ook een andere inzet gaat tonen. En dat je kosten ook anders verdeeld gaan zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een opdracht is aan alle gemeentes. Om die, hier noemen we het dan interdepartementaal. Ja. Hinderlijke woorden af en toe hier in Den Haag. Maar een ministerie-overstijgende visie. En ik denk dat je dat ook op gemeenteniveau moet doen. Als je die visie hebt, zoals bijvoorbeeld de Nationale Jeugdstrategie van de NJR. Ja. Dat soort dingen gaan daarbij helpen om vanuit een geheel te kijken naar het kostenplaatje daarbij. In plaats van het kostenplaatje leidend te laten zijn. Dus absoluut, bezuinigingen zijn altijd zorgelijk. Tegelijkertijd ben ik ook wel van mening dat we moeten kijken naar, als we bezuinigen,
mm-hmm. Is er een vangnet op een ander vlak?
Is er op een ander vlak, kunnen we dat anders doen? Ja.
Dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Hoe beschermt NSC jongere asielzoekers van traumatische detentiecentra en deportaties? Ja. En ik denk ook dat ze hier een beetje doelt op dat er afgelopen tijd een rapport uitkwam dat jongeren, asielzoekers die ook eigenlijk in de jeugdzorg terechtkomen, mm-hmm. bij gezinnen kwamen waarbij ze eigenlijk gewoon totaal niet geholpen werden en op straat terechtkwamen.
Vreselijk, vreselijk. Laat me dat allereerst voorop stellen. Mm-hmm. Dit is eigenlijk het onderwerp van mijn collega, maar het raakt mijn portefeuille, yeah. omdat ik natuurlijk ook over kinderrechten ga. Kijk, wat je hier dus merkt is weer dat het systeem is kapot. Want de behoefte van deze kinderen is veiligheid, geborgenheid, genegenheid, liefde. En dat kost tijd. Dat kost tijd. Deze kinderen komen uit een zeer traumatische omgeving, hebben de heftigste dingen meegemaakt. And you have to be equipped.
Ja. Mm-hmm. Yeah.
Dat zijn de heel veel van die gezinnen niet. Ze doen het misschien uit liefde, daar de rotte appels gelaten natuurlijk. Zoals bij het pleegmeisje van Vlaardingen. Mm-hmm. En wat er uit dat onderzoek is gekomen. Je equipt mensen niet op de juiste manier. Dus dat heeft ook weer met je selectieproces van gezinnen te maken. Het liefst zou je dat deze kinderen terechtkomen bij iemand die geduld heeft, die oorlogsproblematiek kent, die weet hoe met dit soort kinderen om te gaan. En anders, als die gezinnen niet beschikbaar zijn, dan moet je ze daarin onderwijzen. Dan moet je ze dat meegeven. Dan moeten ze cursussen volgen voor mijn part. Maar je kan niet verwachten dat de behoeften die deze kinderen hebben door zomaar ieder gezin vervuld kunnen worden. Want het is niet alleen liefde nogmaals. Het is veiligheid, geborgenheid. Maar het is ook weten hoe met oorlogstrauma om te gaan. Bijvoorbeeld als zo'n kind 24/7 op zijn kamer wil zitten. Soms moet je dat toelaten. Je moet dan niet gaan trekken aan het kind. Mm-hmm. Je moet het kind niet willen betrekken in jouw normale gezinsdynamiek. Eigenlijk vraag je of het gezin zich tijdelijk zou willen aanpassen aan het kind wat komt, om het kind zeg maar een veilige ingang te bieden. En om die vertrouwensband te kunnen opbouwen.
Ja, dit is de bel van
de Tweede Kamer. Ja, dat betekent dat de plenaire vergadering gaat aanvangen. En het is heel vervelend, want deze bel duurt dus een minuut.
Ja. Oh, leuk.
Kijken, ja, nee, dus we waren gebleven bij, daar zie je dus ook weer inderdaad dat het systeem kapot is en dat we niet aansluiten op de behoeften.
Ja.
En ik denk dat detentiecentra en asielzoekerscentra daar ook niet op ingericht zijn. Zijn ze kindvriendelijk genoeg? En dan moet je Nederland weer aan de oren trekken over het internationaal verdrag voor de rechten van het kind, wat we op allerlei manieren aan het schenden zijn.
Ja.
Dus dat is nog te weinig doordrenkt of doordacht in onze huidige wetgeving.
Ja.
Ja.
Oké. geen vraag, maar dapper.
Nou, dank je. Ja, ik vind alle andere jongeren heel dapper. Absoluut. Ik vind iedereen dapper die in de jeugdzorg heeft gezeten, uit de jeugdzorg komt en wat van zijn leven probeert te maken. En ik hoop dat mensen ook wat zachtaardiger gaan zijn tegen jongeren uit de jeugdzorg. Mm-hmm. En niet zien als, oh, die zeiken, oh, overgevoelig. Nee, absoluut niet. Het is niet niks wat we meemaken. Nee. Wees aardig voor elkaar. Sta klaar voor iemand. Want die ene persoon kan net dat verschil maken. Weet je, wees positief. Bouw iemand op. Heb oog voor iemand zoals die is. En luister, alsjeblieft luister ook. Dus, en luister niet om te reageren. Want dat is echt iets wat mensen allemaal kunnen. Is luisteren om te reageren. Maar alsjeblieft luister om te horen. En luister tussen de regels door, ook dat. Dat is waardoor we vaak dingen missen van elkaar.
Ja, ja, eens.
En wees een beetje menselijk. Je gaat er niet dood aan. Ik bedoel, hallo. Ja, dat dus.
Mm-hmm. Nou, met deze woorden wil ik de podcast afsluiten. En ik wil jou enorm bedanken dat ik hier mocht zijn. En dat ik een heel mooi gesprek met jou kon voeren. Dus ja, dankjewel.
Geen dank. Ik vond het hartstikke tof om te doen. Heel leuk. Ik ben benieuwd wat je ervan maakt.
Ja, zeker. Nou, voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Doeg!